naam die ten allen tijde overblijft, de naam van Jezus. U bent Heer, u bent hoofd van deze gemeente, u bent onze verlosser, u bent de koning. Als we net hemelvaart hebben gevierd, de kroning van de koning. En Heer Jezus, u bent ons fundament, u bent de hoeksteen. En u hebt ook het woord gegeven, Heer, om ons te leiden, om te wandelen ook in uw wil, om te leven ook volgens die mooie principes van uw koninkrijk. En ik bid als u uw woord open, Heer, dat u daar ook in komt, Jezus, door de werking van uw geest. Heer, dat woord en geest samen zullen doen in onze harten wat u ook daarin behaagt en nodig acht. Help ons om onze harten open te zetten voor de waarheid van uw woord. In Jezus' naam. Amen. Neem plaats. Jezus, we hebben vanochtend de laatste preek in een korte serie over de vrucht van de geest. Volgende week is het Pinkster en over 2 weken beginnen we aan de laatste prekenserie van dit seizoen. En dat wordt ook een ongelooflijke mooie serie over het Bijbelboek Nehemia. Wat wij ook heel veel voeding zien geven, ook aan ons jaarthema. Zoek Gods hart, bouw Gods huis. Gaan we tot de zomervakantie begint ons eigenlijk verdiepen. Maar ik zou bijna zeggen, als het om de Bijbel gaat, dan mag je wel de term verlustigen gebruiken. Gaan we ons verlustigen in het Bijbelboek Nehemia. Maar nu nog de vrucht van de geest. Oftewel, het werk van de Heilige Geest in jou en in mij. Waardoor wij meer en meer op Jezus gaan lijken qua karakter. Dat is wat de vrucht van de geest wil uitwerken. Dat wij qua karakter meer gaan lijken op Jezus. En dat is een proces. Dat moet rijpen. Dat is een proces van vorming. Dat is geen patsboom ervaring. Nu heb ik de vrucht van de geest opeens helemaal negenvoudig. En ik kan nu verder wandelen. En ik lijk vanaf nu helemaal op het karakter van Jezus. Nee, de vrucht van de geest, net als met alle vruchten, dat moet groeien. Dat moet tot bloei komen. Dat leent ons hele leven in beslag. Dus ontspan je ook. He, als je karakter nog een beetje hetzelfde is als vorige week. Dat is helemaal niet erg. Dat is logisch, want het is een langzaam proces. Maar als je merkt van, hey, ik heb nog diezelfde verkeerde karaktertrekjes als 5 jaar geleden. Dan wordt het zo langzamerhand wel tijd om daarmee aan de slag te gaan. En daarmee de geest meer ruimte geven om daaraan te werken. Het is een langzaam proces. Dus het is niet allemaal in een week of in een paar maanden zomaar helemaal anders. Maar af en toe is het toch goed om terug te kijken van, hey, ervaar ik nou dat die vrucht van geduld, die vrucht van zachtmoedigheid, die vrucht van nederigheid, is het groeiende in mij? Af en toe mogen we dat best even toetsen. De vrucht zoals die in de Bijbel wordt benoemd is 9-voudig. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus ons karakter mag dat meer en meer gaan weerspiegelen door de jaren heen. En naast dat het zich mag uiten in onze relaties, in onze communicatie, in ons uitgaan naar de wereld, waar we de afgelopen weken hebben gehad, gaan we vandaag kijken op hoe de vrucht van de geest mag uitwerken in onze omgang met geld. Want daar kan de vrucht van de geest ook veel in betekenen. En dan zijn er misschien wel een paar die denken, nou, dat is ook niet slim. We hebben net een collecte gehad en een Pinksterdank over, dan ga je daarna preken over geld. Als je dan de Pinksterdank over en de collecte daarna doet en het is een goede preek, dan heb je waarschijnlijk kans op een hogere opbrengst. Toch? Ja, nou, misschien is het niet slim. Maar ik denk dat het wel wijs is. En ik denk dat het wel zuiver is dat we dat juist niet doen. Het is zo belangrijk dat het zuiver is als het over het onderwerp van geld gaat. Want er is bijna geen onderwerp wat zo snel eigenlijk ook het gevoel van manipulatie en ongezonde druk kan oproepen als het gaat om geld in de kerk. En veel kerken en veel tv-dominees hebben ook behoorlijk huisgehouden op dit gebied. Met een hele eenzijdige welvaartstheologie. Soms ook ontzettend groot gedram om geld. Het is ingewikkeld om het goed te doen. Maar er worden grote woorden gebruikt. Zaai veel. Oftewel, geef veel aan ons. En je zult veel ontvangen. Dan zal God je overvloedig zegenen. En ja, er zijn bijbelteksten die kant op wijzen. Maar als je alleen daarop focust, dan is dat wel heel eenzijdig en heel smal bijbelgebruik. De Bijbel stelt wel degelijk dat wie geeft, door God wordt gezegend. Maar we moeten dat niet zomaar financieel vertalen. Als jij een euro geeft, oh, dan kun je wel een tientje terugverwachten. Ja, op die manier, en het gebeurt wel en zo wordt het absoluut wel verkondigd ook. Op die manier geven, eigenlijk wordt geven een verkapte manier van onszelf verrijken. Eigenlijk wordt geven dan een soort piramidespel met God. Ik investeer nu 100 euro in het Koninkrijk van God, maar ik verwacht wel dat ik daardoor zelf weer overvloedig gezegend word en eigenlijk alleen maar meer terugkrijg. Nou, dat is niet een manier van rendementsdenken waar God mee bezig is. En we hebben het niet zo vaak over geld in de preek. Ik heb even nagekeken, ik heb er zelf een keer in 2014 over gehad. En volgens mij was dat de laatste keer in deze gemeente dat een hele preek ging over geld. Dus het wordt ook wel eens tijd om het er weer over te hebben. Want geld is een heel belangrijk onderwerp. Ook in de Bijbel. Het gaat in de Bijbel heel veel over geld. Jezus praat heel vrijmoedig over geld. Hij praat meer over geld dan over elk ander onderdeel van het Koninkrijk van God. En er zijn altijd mensen die zoeken dat dan helemaal haafijn uit. 11 van de 39 gelijkenissen van Jezus gaan over geld. In het evangelie van Lucas gaat 1 van de 7 teksten over geld. Dus voor Jezus, voor de evangelieschrijvers, is geld een wezenlijk, een belangrijk onderdeel. Dus laten wij daar ook mee bezig en laten we inzoomen vandaag op 3 belangrijke principes vanuit de Bijbel over geld en vanuit dan het filter van de vrucht van de geest. 3 principes, 3 vruchten van de geest, ja, die ongelooflijk gezond zijn in onze omgang met geld. En dan kijken we naar zelfbeheersing. Ga verstandig om met je middelen. Blijf uit de schulden bijvoorbeeld. Goedheid. Laat goedheid en laat gulheid een kenmerk zijn van jouw omgang met geld. En vreugde. Weet je, sommigen hebben dat al lang ontdekt. Sommigen mogen dat nog ontdekken. Geven is een vreugdevol iets. Want het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Nou, we beginnen met zelfbeheersing. Spreuken 4 vers 23 zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. En als het dan vandaag over geld gaat, dan is dit zo'n belangrijk vers. Het is belangrijk om te waken over ons hart. Want geld heeft het in zich. Om ofwel heel destructief te werken in ons hart. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat geld zucht. Dus een ongezonde zucht naar geld. Geld is geen probleem, maar geldzucht is de wortel van alle kwaad. Kijk maar naar in de wereld hoeveel oorlogen worden gevoerd. Uiteindelijk niet zozeer vanwege principiële overtuigingen, maar vanwege macht, vanwege oliebronnen, vanwege geld. Hoeveel beslissingen in dit land worden niet genomen, wel of niet, omdat het afhangt hoe het gaat met ons economisch nut en economisch belang. En ik ben een econoom, ben erin opgevoed. Maar alles wordt afgemeten aan of het positief of negatief uitwerkt op onze welvaart. Zullen we veel bezig zouden moeten zijn met onze welzijn. Geld, het kan ook destructief werken, maar het kan ook heel constructief, heel opbouwend werken voor je hart. En er zijn een aantal dingen belangrijk. Yo, laat je allereerst nooit, laat nooit je identiteit bepalen door geld. Dat er ook ergens maar de gedachte kan ontstaan dat je meer bent als je meer hebt. Yo, dat is een leugen. Daar is echt helemaal niks van waar. Kijk daarmee uit. Want als God naar je kijkt, dan kijkt hij echt niet naar je bankrekening. Dan kijkt hij echt niet naar je spullen. Dan kijkt hij echt niet naar wat ook maar je hebt. Hij kijkt naar wie je bent. Hij kijkt naar de staat van je hart. God kijkt naar je hart. En dan vraagt hij zich af als het gaat om geld. Heb je geld? Of heeft het geld misschien jou? Heeft het geld misschien jou iets te veel in bezit? En dat kan maar zo. Ook als we ons zorgen maken, als we niet eens veel hebben, maar als we juist weinig hebben. Dan kan geld ons ook in bezit hebben. Als we altijd maar bezig zijn met, oh, hoe krijg ik nou genoeg? En hoe zorg ik nou dat ik meer kan krijgen, zodat het wat relaxter wordt in mijn leven? Ook dan kan geld je zomaar in bezit hebben. En Gods kijk op geld, Gods kijk op bezit, is de blik van tevredenheid. Tevredenheid is een sleutel als het gaat om onze omgang met geld. Tevredenheid is gezonde voeding voor die vrucht van zelfbeheersing. Dus 1 Timotheus 6, daarop nalezen vanaf vers 6. Dan zien we daar Gods perspectief. Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is. Toen we op de wereld kwamen, hadden we niets bij ons. Als we de wereld verlaten, kunnen we ook niets meenemen. We hebben eten en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Ware rijkdom zit hem niet in bezit. Ware rijkdom zit in het leven met God. Het geloof brengt inderdaad grote rijkdom. En het is de bedoeling dat we dat snappen. Dat we dat pakken. En dat we leren wat het is om tevreden te zijn. En dat is een kunst. Ik heb het ook moeten leren. Wij waren ook gewend. We hadden 2 inkomens en een goed inkomen. Ik was bedrijfseconoom. En uiteindelijk zijn we teruggegaan naar 1 inkomen. En dat was niet het inkomen van een bedrijfseconoom. Dat was het inkomen van een stafwerker in een kerk. En je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd om te weten dat dat een stuk minder is dan het inkomen van een bedrijfseconoom. En dat was helemaal geen probleem. Mensen hebben gezegd, oh, dat vind ik knap dat je zo'n keuze maakt. Maar dat heeft niks met knap te maken. We hebben maar 1 ding een klein beetje begrepen in ons leven. En dat is dat genoeg ook gewoon genoeg kan zijn. En dat was de sleutel. Dus er is helemaal niks knaps aan keuzes maken in je leven en teruggaan in salaris. Want het enige wat fijn is, als je ontdekt dat genoeg genoeg is. En wij hebben nog nooit een euro tekort gehad in ons gezin. Omdat genoeg ook genoeg is. En ja, je moet anders kijken. En ja, je moet anders omgaan met je uitgavenpatroon. Nou en, als genoeg genoeg is, dan geeft dat zoveel ruimte. Dan hoef je met zoveel minder zaken bezig te zijn en zorgen te maken en een focus te hebben om hoe het allemaal moet. Genoeg. Het is zo heerlijk als genoeg genoeg is. En als ons hart wordt gekenmerkt door tevredenheid in wat we wel hebben. En niet alleen maar de blik op wat we niet hebben of wat we nog niet hebben. Zelfbeheersing. Genoeg is genoeg. En dat ook betekent dat we onszelf niet in de schulden steken. Het gebeurt heel veel in onze maatschappij. Persoonlijke leningen die worden afgesloten. De Bijbel zegt in Spreuken 22 vers 7. Wie leent is een knecht van de man die uitleent. Oftewel als je gaat lenen. Als je jezelf in de schulden steekt. Door dingen te kopen die je dus eigenlijk niet kunt veroorloven. Dan zet je jezelf vast. Dan word je eigenlijk een slaaf. Dus wees daar voorzichtig mee. Natuurlijk kan het zo zijn dat je door het toedoen van een ander of door een ongelukkige samenloop van omstandigheden soms zomaar in de schulden kunt terechtkomen. Dat gebeurt soms. En daar kun je soms niet eens echt wat aan doen. Maar doe er wel alles aan om uit de schulden te blijven of om uit de schulden te komen. En een simpele stelregel daarbij is, leef niet boven je stand. Als je een auto moet vervangen, omdat die aan het einde van het Latijn is, en je hebt daarvoor 3000 euro beschikbaar. Nou, dan kun je dus geen auto kopen van 6000 euro. Dat is toch niet zo heel ingewikkeld. Daar hoef je geen economie voor te studeren. Als je 3000 euro beschikbaar hebt, dan moet je niet een auto kopen die meer is, omdat je dat mooier vindt. En je gaat een persoonlijke lening afsluiten om het verschil op te hoesten. Nee, wat kun je je veroorloven? Op dat moment 3000 euro. Dus dat is je zoekgebied. Dat is je range. Dat is je budget. Hou je eraan en je blijft uit de schulden. Als je een huis alleen kunt kopen of verbouwen. Als je een hypotheek neemt die ervoor zorgt dat je volle bak aan het werk moet. En wat het betekent dat je geliefde en de gemeente het moeten doen met de restjes van je tijd. En de restjes van je geld. En wellicht ook van dat van je partner. Ja, dan mag zelfbeheersing ervoor zorgen dat je een huis koopt dat past. Met een hypotheek die past in jouw uitgavenpatroon. Dat je een kleinere verbouwing doet die er wel voor zorgt dat je een goed op te brengen maandlast overhoudt. Waardoor er ruimte is om te leven. Waardoor er ruimte is om te geven. En ik heb me een beetje laten informeren. Maar ik merk gewoon dat veel mensen leven boven hun stand. En christenen onderscheiden zich nou maar 0,1% van niet-christenen. Het hele wagenpark in Nederland schijnt dat we structureel allemaal boven onze stand leven. Qua auto die we rijden, ook in de lease. Qua woningen, ik ken de verhalen van mensen die vastzitten. En die volle bak beide fulltime aan het werk moeten omdat de hypotheek zo hoog is. Dan heb je een aantal verkeerde keuzes gemaakt. En dan moet je zorgen dat je andere keuzes maakt waardoor er ruimte ontstaat. Want je bent een slaaf geworden. En dat is niet de bedoeling van een groot huis, dat je een slaaf wordt. Een groot huis is niet fout. Want volgens mij kun je daar heel veel mooie dingen mee doen. Maar waarom wil je een groot huis? Wat is het motief Want van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. En als je pijn of teleurstelling ervaart in je leven en je wil dat verzachten of afreageren door iets te kopen voor jezelf, heb ik ook wel eens last van hoor. Zo'n impuls aankomt, denk ik, ah, zoek het uit. En mijn eerste bron is dan Marktplaats, hè? Dat is dan mijn jachtgebied soms. Maar als wij een impuls aankoop doen omdat we eigenlijk gewoon pijn ervaren en teleurstelling ervaren, weet je, dan moeten we dat onder ogen zien. En dan moeten we aan de slag met die pijn. Dan moeten we de teleurstelling in de ogen kijken en daarmee aan de slag en daarmee naar de Heer. Want iets kopen omdat het dan verzacht, ja, dat is een surrogaatoplossing. Het is helemaal geen oplossing. Want de pijn en teleurstelling die komt vanzelf weer naar boven. En dan heb je waarschijnlijk iets gekocht wat je eigenlijk toch eigenlijk niet helemaal nodig hebt. Dus zelfbeheersing, ook niet slim trouwens, hè? Gewoon een handige tip. Dat is niet echt een preekding, maar een handige tip. Ga niet naar de supermarkt als je trek hebt. Mijn boodschappenwagen ziet er echt anders uit als ik trek heb, als ik naar binnen loop, dan dat ik gewoon heel slim ben geweest en het op een goed moment doe en ik gewoon lekker gezadigd ben en alleen dat koop wat ook de bedoeling was dat ik zou kopen. Zo kun je, dat is ook zelfbeheersing. Dus je weet, waarvoor ben ik hier? Wat heb ik nodig? In plaats van, ah ja, lekker. Oh ja, daar heb ik ook wel zin in. Oh ja, gooi dat er ook maar bij. Niet nodig. Dat is gewoon niet doen. Dat is gewoon een kleine tip voor tussendoor. Zelfbeheersing, als we daarin groeien, als die vrucht van de geest ook in ons groter wordt, dat werkt ook beter rentmeesterschap uit in ons leven. Als we niet meer kopen dan we nodig hebben. En wij zijn daar ook zelf een slag in het maken. Gewoon, we willen minder spullen. We willen alleen die spullen die we echt willen houden. En die houden we. Waarom? Nou, soms zijn ze functioneel. Soms hebben ze een bepaalde waarde. Nou, dan moeten ze die ook hebben in ons huis. En voor de rest willen we minder spullen. Het is ook gezond rentmeesterschap. Want meer spullen betekent ook vaak meer milieubelasting. En dan mogen we ook ons steentje aan bijdragen door dat goed te doen. Meer spullen, meer milieubelasting, dus minder spullen. Dan belasten we ook minder de schepping. En tegelijkertijd gaat zelfbeheersing niet alleen maar over zo goedkoop mogelijk en zo weinig mogelijk kopen. Zo goedkoop mogelijk leven. Zelfbeheersing kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld duurdere kleren koopt die je echt nodig hebt, maar waarvan je weet dat die niet zijn gemaakt op basis van kinderarbeid, of niet zijn gemaakt op basis van hele slechte arbeidsomstandigheden. Dus dan kan een duur shirt, of een duur overhemd, of een dure broek echt een uiting zijn van zelfbeheersing, omdat je niet laat leiden door de goedkoopste prijs, waar anderen de prijs voor betalen, maar dat je daar ook verantwoordelijkheid in neemt. En ik weet, we kunnen dat niet altijd achterhalen, maar soms weet je het wel. Soms weet je het wel, van als ik dit koop, ah, dan belast ik het milieu gigantisch. Als ik dit koop, ah, dat kan eigenlijk niet anders dan dat dit gemaakt is in arbeidsomstandigheden waar ik toch eigenlijk niet achter kan staan. Ah, dat betekent misschien dat je wat meer moet uitgeven als vrucht van de geest. En dat je daarvoor een prijs betaalt en dus minder andere spullen kunt kopen. Want ja, je geeft meer uit dan dit, dus kun je minder uitgeven aan dat. Dat is ook zelfbeheersing. Maar dat je daarmee wel recht doet aan de schepping. Dat je daarmee recht doet aan God en wie God is. Dus wat heel helpend kan zijn bij elke aankoop zijn de volgende drie simpele vragen. 1 is, heb ik dit echt nodig? Had ik over schoenen, dames. Heb ik dit echt nodig? 2, mannen, ook hè, geldt ook voor ons, voor andere dingen. Kan ik me dit echt veroorloven? Heb ik het nodig? Kan ik me dit veroorloven? En de derde is, joh, doe je hiermee echt ook recht? Doe je meer recht aan het milieu? Doe je meer recht aan de mensen die het gemaakt hebben? En het is soms ingewikkeld. We zijn onderdeel van een wereldwijde systeem. Je kunt dat niet allemaal goed doen, want je kunt het niet allemaal weten. Maar je kunt wel daarin keuzes maken van de dingen die je wel weet, of die je wel makkelijk kunt onderzoeken. Zelfbeheersing. Een prachtige vrucht van de geest, die heel helpend kan zijn in onze omgang met geld, als genoeg genoeg is. Als dat de basis is, dan ontstaat er ruimte. Als genoeg genoeg is, dan ontstaat er namelijk ook ruimte voor die vrucht van goedheid. Als het gaat om onze omgang met geld. De tweede vrucht van de geest, de vrucht van goedheid. Ons perspectief op geld mag zijn dat dat geen doel is om te behalen, of om onze bankrekening zo vol mogelijk te krijgen, zodat we toch heel veel relaxedheid hebben, want we hoeven ons geen zorgen te maken over onze oude dag. Het is geen doel, maar geld is een middel. Het is een prachtig middel, want met geld kun je heel veel goede dingen doen. Maak vrienden met je geld, zegt de Heer Jezus. Nou, laten we dat dan doen. En voor de helderheid, hij zegt, maak vrienden met je geld. Hij zegt niet, word vrienden met je geld. Dat is een klein verschil. Het is maar één woord, maar er zit heel veel verschil tussen. In 1 Timotheus 6, daar zegt Paulus in vers 18 het volgende. Vertel de rijke mensen, en ik heb het even bekeken, als je 1600 euro netto verdient in de maand als gezin, dan hoor je bij de rijkste 3% van de wereld. En wij zeggen altijd meteen, ja, maar we hebben hier ook hele hoge lasten. Dat klopt wel, maar we hebben wel een dak boven ons hoofd. We hebben wel te eten elke dag. We hebben kleren in de kast. Alleen dat al betekent dat je bij de rijkste 10% van de wereld hoort, minimaal. Dus we zijn rijk. Ook als we het allemaal niet rondkomen op maandbasis, dan moet je wel even zeggen, maar volgens mij ben ik gewoon rijk. En ben ik bevoorrecht dat ik hier mag leven. Vertel de rijke mensen, dus dat geldt voor ons allemaal, zelfs als je in de schuldsanering zit, vertel de rijke mensen ook dat ze zoveel mogelijk goede daden moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen. Zo zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen. Dat is ook nogal een link die daar wordt gelegd tussen bezit en tussen je toekomst. Als wij wijs, als wij verstandig, als wij ook ruimhartig met onze middelen omgaan, dan kunnen we ongelooflijke dingen in gang zetten. En ik ervaar dat en ik vind het fantastisch. En dat kan alleen, maar dat kan juist ook samen, als gezin. En ik hoop echt dat we als gezin nog meer bekend zullen staan als die gulle gemeente. Ah, die lui man, die zijn zo gul. Het is niet te pakken. En dat horen we natuurlijk ook uit die meiweek en dat vind ik fantastisch. Dat mensen dat echt gewoon niet snappen. Jullie zijn zo gul, zo ruimhartig. Jullie geven het gewoon weg. Kost het echt niks? Nee joh, het kost echt niks. We vinden het mooi om te geven. En dat doet iets. Dat mensen proeven niet zozeer dat we uit zijn op een verborgen agenda. Nee. Mensen proeven dat wij het mooi vinden om te geven. En dat doet iets. Want het is niet de taal van deze wereld. De taal van deze wereld is zorgen dat ik genoeg heb. En als ik heel veel over heb, ja, misschien dat de mensen om mij heen daar iets van mogen profiteren. Maar de taal van het Koninkrijk van God is, oh, we vinden het mooi om te geven. En begrijp ik goed, wat gebeurt er al veel moois in onze gemeente. Ik ben dankbaar gewoon voor hoe we hier als gemeente over het algemeen mee omgaan. En mijn motto is, er is altijd ruimte voor groei. Dus we kunnen hier ook verder in groeien. Maar wat gebeuren er mooie dingen? We mogen ook af en toe even bij stilstaan. Hoe ruimhartig en om niet hebben we uitgedeeld tijdens de meiweek en het open huis. Wat Frans net tijdens de voorbeden voor de dienst zei. Joh, mensen zijn weggegaan met een gevulde tas met kleren, met een gevulde maag met eten en met gevulde harten. En dat is zo, want ze hebben het ontvangen om niet. Maar dat niet alleen. Onze maandelijkse inzameling voor de voedselbank. Fantastisch dat we dat doen. De honderden sponsorkinderen. Kunnen ze daar zien op de wereldkaart, maar ze staan er lang niet allemaal. De honderden sponsorkinderen die door gemeenteleden worden gesponsord. Wat daadwerkelijk daden van gerechtigheid zijn. En we geven het weg. Wat mooi is dat. Geld voor een nieuwe auto van zendelingen. Jont en Helene, een paar maanden geleden, autostuk. Geen geld om een nieuwe. Eén dienst. En het geld is hier gewoon bij elkaar gebracht door de gemeente. Maar we zeggen, ja, dat moet. We willen hun bekrachtigen in hun plek als zendelingen. Een paar weken geleden nog. Avonddienst met een paar honderd man. Hup. Collecte, 5000 euro voor een voorganger in Bethlehem. Ik vind dat fantastisch. Want het zegt iets over het hart van onze gemeente. En dat maakt me dankbaar. Ik denk, wat is dit toch een ongelooflijke mooie club, broers en zussen. Wat is het heerlijk dat ik hier onderdeel mag zijn. Want ook in kerken gaat het soms zo beknibbelend toe. Er zijn kerken, man, die hebben tonnen, miljoenen op de bank en ze doen er niks mee. Dat vind ik pas schunnig. Je moet wel investeren.
Schunnig is natuurlijk een beetje een raar woord, maar
dat is volstrekt niet de bedoeling.
Dat is beter.
Ik ben dankbaar voor onze gemeente. En dat heeft helemaal niet de bedoeling om dat af te meten aan andere gemeentes. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik proef in de christelijke wereld soms wel benauwdheid en beknepenheid. Ook in de kerkelijke wereld als het gaat om geld. Terwijl wij zijn bedoeld om ruimhartig te geven van wat wij hebben ontvangen. Wij mogen tot zegen zijn. We mogen Gods liefde ontvangen. Dat uit zich ook in hoe God voor ons zorgt financieel. We mogen dat ook beantwoorden door ook te geven aan zijn werk. En we mogen het ook doorgeven. Dat is ook financieel. Onze missie is ook financieel. Goed doen met de middelen die ons zijn toevertrouwd. En het is prachtig. geven doet leven. Sterker nog, Handelingen 20, daar staat, denk aan wat de Heer Jezus zei, je wordt gelukkiger. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. En het penningske van de weduwe, dat mooie verhaal ook in de evangelie, laat zien dat de mogelijkheden voor geven er voor iedereen is. Jezus vond het niet zo belangrijk hoeveel iemand precies bijdraagt. Jezus vindt het niet zo belangrijk wat je op zo'n kaart voor het Pinkster dank over zegt. Jezus is geïnteresseerd in of dat voor jou, wat dat voor jou betekent. En Jezus is geïnteresseerd, joh, ben je ook bereid om af en toe financiële offers te brengen? Dat je, omdat je investeert in mijn koninkrijk, het ook betekent dat je andere dingen laat. Dat je er wat van merkt. Dat je niet alleen maar geeft van wat je over hebt en je leeft je leven vrolijk verder met alle dingen die al van plan was. Maar dat het soms betekent dat als je geeft aan God, aan zijn werk, of goede doelen ondersteunt of zendelingen, en denkt van ik ga, volgens mij vraagt de Heer van mij om iets groots te doen. Ja, dat betekent dat je iets anders dus niet kunt doen. Dan hebben we het over een offer. En God vindt het fantastisch als we soms bereid zijn om te offeren. Is er een wezenlijk offer? En dus schat hij dat muntje van de weduwe hoger in dan al die andere grote giften die gegeven worden. Want hij proeft, voor haar is dit een offer. Voor haar is dit een groot offer. Dus het gaat niet om de hoeveelheid geld. Het gaat om wat doet het in je hart. Is het voor jou een offer? Iedereen is in staat om te geven. Ook als je zit als tiener, als je zit als student. Bijstandsgezin. De Bijbel zegt in Deuteronomium 16, joh, geef naar vermogen. Dus heb je veel gekregen, dan heb je dus ook veel om te geven. En denk je, shoot man, als ik veel moet geven, nou, ik dus minder over. Ja, dat is, klopt. Maar het is omdat het zaliger is, omdat je het gelukkiger is om te geven dan te ontvangen, moet je eigenlijk snappen dat jij gewoon extra mazzel hebt. Je hebt het al goed voor elkaar in je leven. Je hebt genoeg. Je hebt eigenlijk dus meer dan genoeg. Maar dan geeft God jou eigenlijk dus de extra zegen dat jij mag geven. In overvloed. Iedereen kan geven, maar als je veel gegeven is, dan heb je veel om door te geven. En zie dat nou alsjeblieft als een voorrecht. Dat het iets moois is. Dat het iets kostbaars is. Geef naar vermogen. En moeten we dan nog iets met dat tiende principe uit de Bijbel? Dat is ook altijd een vraag die bij een preek over geld naar voren komt. Dat je de eerste 10% van wat je binnenkrijgt, investeert, geeft aan doelen die te maken hebben met het koninkrijk van God. En dus niet dat je iets weggeeft wat onderaan de streep in de maand eventueel wel of niet overblijft. Nee, tiende gaat over de eerstelingen. Dus je eerst van wat je binnenkrijgt geeft aan God, aan zijn werk. En dat van wat je overblijft, leeft. Nou, Jezus schaft in Matteüs 23, vers 23, de tiende niet af. En als je dat had gewild, want we zeggen wel, ja, tiende is oud-testamentisch. En het Nieuwe Testament is, ja, alles is van de Heer. Dus je moet gewoon alleen maar kijken naar, niet zozeer wat moet ik geven, maar wat mag ik houden. Nou, dat zijn ook goede principes allemaal om toe te passen. Maar Matteüs 23, dat was de kans geweest om het tiende principe af te schaffen. En Jezus doet het niet. Want hij zegt, wee jullie schriftgeleerden en fariseeën. Huigelaars, jullie geven tiende van munt, dille en komijn. Maar veronachtzaam wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Zonder het te laten om tiende te geven. Dus Jezus zegt, joh, het ene doen en het andere, ja, die tiende, doe dat nou ook gewoon. Hij had het hier kunnen afschaffen, hij doet het niet. Dus ja, het tiende principe is nog steeds een heel mooi Bijbels principe. En ja, God dacht je uit. En de tekst die ik nu ga noemen, die is altijd een beetje tricky. Die wordt ook heel snel genoemd. Malachi 3, vers 10. En toch, het staat er wel. God die zegt, joh, test mij maar uit met die tiende. Durf je mij te vertrouwen? Dat als jij doet wat ik als principe in de Bijbel heb gelegd, durf je me te vertrouwen dat ik voor jou zal zorgen. Dat ik zal zorgen dat je genoeg hebt, in mijn definitie, van genoeg. Malachi 3, vers 10, stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tiende naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan, of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op het land laat neerdalen. Het staat er. En mijn uitnodiging is, joh, Wil je er eens voor bidden? Laten we daar eens beginnen. Wil je er eens voor bidden? Wil je in gesprek gaan met God van Heer, hoe kijkt u eigenlijk naar mijn omgang met geld? En misschien zegt de Heer, joh, ik geniet daarvan. Ga door, fantastisch. Misschien wilde God wel andere dingen daarin spreken, maar durf je de Heer de ruimte geven om te spreken in je geldsituatie en hoe jij omgaat met geld? Luther, bekende reformator, zei veel, er zijn 3 bekeringen nodig. Bekering van het hart, bekering van het verstand en de bekering van de portemonnee. En die laatste is de moeilijkste. Want we houden dat liefst nog wel echt zelf onder controle. Want er is ook een bekering nodig van onze portemonnee. Niet uit dwang, daar komen we zo ook op, maar omdat we ergens snappen. Omdat we snappen, ja Heer, genoeg is genoeg. En als u mij zegent met veel, dan heb ik dus ook veel te geven. Dus dat mag je voor bidden. Bid ook voor je giften die je doet. Misschien heb je automatische incasso's. Nou, misschien moet je even stopzetten. En even opnieuw met de Heer gaan zitten. Heer, wat mag ik bijdragen? Hoeveel mag ik bijdragen? Waaraan mag ik bijdragen? Hoe vaak mag ik bijdragen? Klaar en ik bidden vaak, zeker ook voor incidentele giften. We hebben ook onze vaste gistenstroom van de gemeente en van de Compassion Kinderen en van zendelingen die ondersteunen. Maar ook, zoals de Pinkster Dankoffer. Ja, ik heb nog geen kaart ingevuld, want ik moet daar eerst nog even Klauwje aankijken. Wij bidden daarvoor en bidden altijd, Heer, wat mogen we gewoon bijdragen? En ik vind het verwonderlijk dat hoe vaak we daar in ons leven al voor hebben gebeden, hoe vaak we worden bepaald bij hetzelfde bedrag. En ook wel eens dat ik denk, oh shoot, ik hoop echt dat de Heer tegen Klaarja iets anders zegt. En dan kijkt ze hem aan en zegt, nou, die van mij was iets te hoog. Ik hoop dat jij die iets anders... En dan hebben we allebei een bedrag wat gewoon echt een heel stuk hoger is dan wat wij vanuit onszelf zouden invullen. En weet je wat dan gebeurt? Ja, dan denk ik, halleluja. Dan denk ik echt, ik ben redelijk, volgens mij redelijk makkelijk ingeven. Dan denk ik echt, oh wat gaaf dat de Heer gewoon hierin spreekt. En dat we eigenlijk gewoon nu worden uitgedaagd om veel meer te geven dan wat wij op dit moment comfortabel geven. En dan geef ik met een blij hart. Omdat ik denk, wat heerlijk dat God spreekt. Ook in hele aardse materiële zaken als geld. En ook wel eens dat ik dacht van, nou, ik wil stevig bijdragen. En dat de Heer gewoon veel lager bedrag gaf, ook aan Claudia. Ik denk, nou Heer, je moet het zelf weten. Ik wou wel meer geven deze keer. Maar ik wil erop vertrouwen dat als wij bidden, als we God zoeken, dat hij zal spreken. Dus hij is soms ook, zeg maar, genadig misschien wel. Zo ervaar je dat dan misschien wel van, nou Heer, dank u wel. Dan hebben we ruimte om andere dingen te doen. En soms is het van, meent u dat serieus? Ja, dan meen ik, mijn zoon. Geef het maar. Kom maar los. Geef is het beste antigif tegen op een verkeerde manier nog vastzitten en gebonden zijn aan materie, aan geld, aan zekerheid die uiteindelijk schijnzekerheid is. Dus wil je er ook voor bidden? En voor sommigen zal dat gaan hanteren van het Bijbelse principe van tiende al een enorme stap zijn. Nou, vraag God maar, Heer, vraagt u dit ook van mij? Vraag het hem. Je moet niet gaan geven omdat ik iets zeg. Dan doen we die preek ook na de collecte, na Pinksteren dank over. Maar ik zou wel gaan geven als je ervaart dat Jezus het tegen jou zegt. Misschien wel door de preek heen, maar zeker ook door zijn woord heen. En bij sommigen is 10% helemaal geen offer, joh. Daar merk je helemaal niks van. Nou, misschien legt de Heer Jezus de lat dan wel wat hoger. Want heb je echt veel meer wat je kunt missen en is genoeg al lang overschreden. En misschien ben je zo slim dat je zo goed bent in het investeren van geld, dat je heel veel geld kunt maken. Nou, dan kun je dus ook heel veel investeren. Dat vinden we ook een mooie term, hè? Bij boel geven en een beetje kwijt. Maar als je zegt, ik investeer in het koninkrijk, hè, dat klinkt toch mooier, of niet? Nou, we hebben heel weinig enthousiasme. Ik vind dat een mooie term. Als ik weggeef, dan denk ik, ja, ik investeer in het koninkrijk van God. Het is ook weg. Het is nog steeds weg. Als je geeft, dan is het weg. En Malachi 3, vers 10, als God zegt, ik zegen jou, dan is dat niet per definitie dat mooie piramidespel waarin je opeens denkt, van, nou ja, ik heb 100 euro gegeven en ik krijg 500 terug. Halleluja, dat moet ik vaker doen. God zegent niet zozeer wat je hebt. God zegent wie jij bent en wie hij wil dat je worden zult. Dus God zal je zegenen om je te maken wie je worden mag. En als het iets met geld te maken heeft, hij zal het niet nalaten. Daar hebben we een mooie getuigenis over. Dat mensen ook soms iets weggaven dat ze niet konden missen. En dat het dezelfde dag weer aan de andere kant nog terugkwam en meer dan dat. Dat God dat soms ook wil testen. Durf je het aan met mij? Durf je me te vertrouwen? Dus ik veel vraag. dat ik dat doe omdat ik jou daarin wil zegenen. Misschien wel om los te komen. Misschien wel om te ervaren hoe ongelooflijk mooi het is om mee te bouwen, mee te dragen, ook financieel. Misschien wel inderdaad omdat ik nog iets groters voor je heb. Maar ik wil eerst wel zien of je trouw bent in het kleine. Daag God uit. Vraag het hem. En ja, ook als kerk. Weet je, we hebben best financiële uitdagingen waar we voor staan. Zo'n campus, dat komt er zomaar bij. Capaciteit is best nog een ding, ook voor de komende jaren. Ja, dat komt er zomaar bij. Als er meer mensen komen, gaat het vanzelf allemaal meer groeien in wat er nodig is. En dan denk ik wel eens, Heer, hoe moet dat dan financieel? En weet je wat de Heer me laatst nog een keer influisterde? Wat ik denk dat de Heer, daar moet ik voorzichtig mee zijn, hè? De Heer zei niet tegen mij. Maar ik had de overtuiging dat de Heer zei van, Arjan, en daar maak ik wel eens grapjes over, maar ik meen het serieus, het geld is er wel. Het staat alleen niet op de goede rekening. Weet je, dus dat maakt me ook heel ontspannen. Als ik hier op zondag over de parkeerplaats loop, denk ik, oh, inderdaad, er is geld zat volgens mij. Ja, toch? Ja, er is geld zat. En misschien moeten we wat minder in blik en zo investeren en wat meer in het Koninkrijk van God. Ik rij een auto van 14 jaar oud en die doet het nog fantastisch. Ja, dus ik zou niet eens meer kunnen. Maar dan ga ik misschien de verkeerde kant op. Ruimte om te kiezen. En dat brengt ons bij het laatste vrucht en dat is vreugde. Geven is niet alleen mooi voor de ontvanger. Het is soms heerlijk om te ontvangen, toch? Wie houdt er van cadeautjes? Het is heerlijk. Ik ben morgen jarig, maar dan... nee. Dus ik verwacht zes... Nee. Maar een van de leuke dingen van jarig zijn is toch uiteindelijk wel dat je misschien wel een cadeautje krijgt. Ik was 46, dus de jongheid is er inmiddels langzamerhand vanaf. Maar nog steeds op mijn 46 vind ik wel leuk dat ik morgen misschien iets krijg wat ik helemaal niet wist dat ik zou krijgen. Ik heb ook een lijstje ingediend, dus dat is een beetje van, nou komt het wel of komt het niet. Maar dat is leuk. Dus ontvangen is ook gewoon prima. Het is heerlijk om te ontvangen. Maar, zegt de Bijbel, het is niet zo dat als je iets geeft, dat dan de ontvanger wint en dat jij verliest. Dan kijken we niet goed. Geven maakt je vrij. En geven geeft ruimte in je hart. Geven is een prachtige mogelijkheid om Gods koninkrijk zichtbaar te maken in een gebroken wereld. En dat geeft grote voldoening. Dat wekt vreugde op. Bij mij wel. Als ik geef, dan merk ik dat ik daar regelmatig ook echt blij van kan worden. Dat ik mee mag doen in dat koninkrijk. Ik vind het sowieso een wonder. Wie ben ik? Dat ik mee mag doen in het koninkrijk van God. Ik vind het fantastisch. En als ik daarin kan helpen door ook geld te geven, dan doe ik dat graag. Want dat vind ik mooi, om te zien dat God nog steeds realiteit is. Dat mensen hier in de wijk om ons heen niet snappen hoe het kan. Dat vind ik mooi. Dat wij zo gul zijn, dat dwars door allerlei muren en vooroordelen van mensen heen breekt. Omdat ze het niet snappen. Kan helemaal niet dit, wat hier gebeurt. Haha, wel, kan wel. In het koninkrijk van God kan dat wel. Want wij proberen iets meer te snappen en te leren wat het is om te geven met een ruim hart. En om te geven met vreugde. Je kan zoveel vreugde in je leven bewerken. Als je geld beschikking kan stellen en dat er daardoor iets nieuws tot ontwikkeling kan komen. Of dat door het geld wat jij geeft een zendeling op zijn plek kan blijven. Of een zendeling bemoedigd wordt van, oh, ik merk gewoon dat er voor mij gezorgd wordt. Dank u wel, Heer. Ze danken meestal niet jou, maar ze danken de Heer. Omdat jij een hulpmiddel bent voor de Heer. Zodat je anderen kunt ondersteunen in hun bediening in dat koninkrijk. Onze zendelingen hebben het pittig. Dus het is goed dat we ze ondersteunen, dat we voor ze bidden. Maar ook dat we financieel op te zeggen van, Heer, welke zendeling mag ik gewoon eens even bemoedigen? Financieel. Want die hebben het lang niet altijd makkelijk. Zeggen, Heer, mag ik daarin gewoon gul zijn? En voor wie? Wie is het op dit moment nodig? Dat is goed, hè, dat we voor bidden. Dat niet we allemaal denken, oh, die vind ik wel sympathiek. En dat één zendeling echtpaar heel veel krijgt en de andere zendeling helemaal niks. Bid. Want God weet wie wat nodig heeft. En het geeft zoveel vreugde als je daarna in een nieuwsbrief mag lezen van, oh, die mensen hebben de Heer kunnen danken. Omdat God heeft voorzien, precies op dat moment, dat ze dachten, hoe moet het verder? Heer, wilt u ons wel op deze plek? Hoe moet het verder? Want het komt toch niet rond? En dat je mag ervaren, oh, ik was gewoon een klein radartje in het werk van God. In het lezen van die zendelingen. Ik vind dat fantastisch. Ik wil daarin groeien. Ik wil dat mijn niveau van genoeg niet omhoog gaat, maar dat in mijn leven omlaag gaat. Dat ik genoegen heb aan minder. Dat genoeg betekent dat ik minder nodig heb in mijn leven. En niet meer. zodat er meer overblijft om te geven. Om goed te doen. Om daar vreugde in te kunnen ervaren. 2 Korinthe 9, vers 6 en 7, denk eraan. Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Ook zo'n welvaartsevangelie tekst, het staat er wel, maar je moet de hele Bijbel bekijken. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven. Niet omdat het verplicht is, niet omdat Arjan dat zegt. Je moet van harte geven. Niet omdat het verplicht is, want God houdt van mensen die met vreugde geven. Als jij geeft aan de gemeente en je hebt er last van en je vindt het eigenlijk maar niks, maar je doet het omdat het verplicht is en omdat het erbij hoort, ik zou zeggen, joh, stop daarmee. Huh, dat is helemaal niet slim, man, dan komt die begroting misschien niet rond. Stop daar maar mee. Stop maar met geven, ik durf dat wel aan. Stop maar met geven als het niet blijmoedig is. Ik geloof dat God ons zal geven wat we nodig hebben als gemeente. Hè, bedrijfseconomisch is dit een domme opmerking, maar geestelijk is het het enige goede. Stop maar met geven. Als het niet van harte is. Als je merkt, joh, ik zit daar zo aan vast. Dit doet me, het is niet erg als het pijn doet. Maar ik merk dat ik het eigenlijk helemaal niet wil. Doe het dan maar niet. Echt. Doe het niet. Maar ga wel in gesprek met de Heer. Over je hart. Over hoe Hij het ziet. Over wat Hij wil doen. Geef niet uit verplichting. Geef niet omdat je misschien een morele druk ervaart. Geef vrijwillig. En doe het gewoon anders niet. Echt. Serieus. Doe het niet. Of doe het met een blij hart. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Twee richtlijnen. Je geven is jouw beslissing. Er is, kan nooit sprake zijn van dwang. Wij gaan je niet vertellen wat je moet geven. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we nooit doen. We gaan nooit werken met richtbedragen of wat voor gekkigheid dan ook. Het is jouw beslissing. Jij bent verantwoordelijk voor hoe jij omgaat met je geld. Jij bent uiteindelijk ook degene die met God in gesprek mag en hoe je dat in je leven hebt gedaan. Het is jouw verantwoordelijkheid. En het tweede is, het moet niet met tegenzin zijn. Geef met een glimlach. Niet met een gemaakte glimlach, een echte glimlach. Geef met een glimlach, met een besef dat het een voorrecht is om te kunnen geven. Heel veel mensen in de wereld kunnen niet geven. En geven in de dankbare erkenning dat God goed voor ons is. Dat geeft zoveel ruimte. En dan wordt geven zo mooi. En als je nu misschien wel denkt, oh, ik had achteraf toch een ander bedrag in willen vullen. Bij dat Pinksterdankoffer, bij de collecte. Nou, dan doe je het toch lekker volgende week. Of dan geef je toch alsnog via de bank. Ja, wij geven altijd, in die zin zijn we ook heel sympathiek. Hè? We geven altijd alle ruimte om te geven. Het is ook belangrijk, hè? Dat je daar gewoon ruimte voor geeft. Dus voel je vrij om dat nog aan te vullen. Maar zullen we ervoor gaan zorgen dat onze omgang met geld wordt gekenmerkt door zelfbeheersing, door goedheid en door vreugde. Amen. Laten we daarvoor bidden. Vader in de hemel. U weet, Heere, hoe... Ja, u weet het heel goed. Want u hebt daar heel veel over gezegd in uw woord. Dat geld ook een heel beladen onderwerp kan zijn. Heer, dat het ons zomaar langdurig, of voor het eerst of opnieuw, in de greep kan houden. Dat we soms zoveel zorgen maken. In hoe we meer kunnen krijgen, of hoe we genoeg kunnen hebben, of hoe we, of we wel kunnen behouden wat we al hebben. Heer, u kijkt anders. Heer, en het moet u verdriet doen. Dat we als christenen waarschijnlijk nauwelijks anders omgaan met geld dan mensen die u niet kennen, dan mensen die nooit gehoord hebben van uw principes. Als het gaat om geld, als het gaat om geven, als het gaat om gulheid en goedheid en vriendelijkheid. En Heer, u weet ook dat hier veel mee gesjoemeld wordt. Heer, dat zelfs deze preek voor sommige mensen kan overkomen als manipulatie of als morele dwang. En ik bid, Heer, neem daarin wat niet van u was weg. Dat alleen overblijft wat u hierin wilt zeggen. Tot onze harten. Heer, we verlangen daarna om zuiver te zijn van hart. Ook hoe we als gemeente omgaan met de middelen die u ons toevertrouwt. Heer, dan weten wij ook uit ervaring, genoeg is genoeg. En dat als gemeente ook zo mooi en gezond is om te geven, om door te geven. De dingen die we hier leren, om dat belangeloos door te geven aan anderen die graag willen leren. Maar ook om dingen te doen die geld kosten, waardoor we anderen kunnen zegenen, waar we meer mensen in aanraking kunnen brengen met uw liefde. Heer, u roept ons op om goede rentmeesters te zijn van dat wat u toevertrouwt. Heer, en sommigen van ons die komen niet rond of maar nauwelijks rond. Laat u eens zien, Heer, hoe ze mogen kijken. Heer, sommigen van ons, ja, die redden het allemaal wel, maar het houdt ze niet echt bezig. Sommigen van ons hebben veel te veel. Heer, wilt u komen met uw perspectief? Wilt u ons helpen, Heer, om u te gaan zoeken? Ook als het gaat om dit gebied van ons leven. Heer, dat we er ook in slagen om op het gebied van geld en materie te leven in overgave. Dat met hoe we ons geld uitgeven, Heer, dat we u recht doen. Dat we uw schepping recht doen. Dat we uw koninkrijk recht doen. O, laat ons groeien, Heer, in zelfbeheersing, in goedheid en in vreugde, Heer. Dat we leren om te geven met een blijmoedig hart. Aan wie dan ook, aan wat dan ook. In Jezus' naam. Amen.